Liefde gemeente, de prediking is uit de u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 45, de versen 3 en 4. Genesis 45, de versen 3 en 4, daar spreekt het woord van de Heere aldus. En Jozef zeide tot zijn broederen: Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broeders: Nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zeide hij: Ik ben Jozef, uw broeder, dien gij naar Egypte verkocht hebt. Vervolgens uit Lucas 24. Lucas 24, de versen 38 en 39. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En hij zeide tot hem: Wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Tot zo. Overdenken wij met elkaar de breuk geheeld. Want wij mogen wel zeggen, geliefde gemeente, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Ik hoop dat wij allen ook door de middel van de prediking oog mogen hebben voor de eenheid van het Oude en het Nieuwe Testament of verbond van Gods genade. En dat in principe alles gaat om hem die van de Vader gezonden is in deze wereld. Maar die zending van de Zoon, die werd afgeschaduwd in het oude verbond. En we hebben gehoord dat de Heere daartoe Abraham heeft verkoren en zijn zaad om draagster te zijn van de belofte. En dat nou iets van die Messias zou openbaar komen in hun leven. Ook dat zij, of wie dan ook, de Messias niet kon zijn. Maar toch door alle leed, door alle ellende, door alle kwalijke handelingen heen, wilde de Heer toch laten zien, als het ware, een rijkhalsend zien naar die andere. Die vorm, die plaatsbekleder. Daarom moeten wij die oud-testamentische geschiedenissen niet klakkeloos vergeestelijken, in de zin van, dat is Christus. Want wij komen daar mensen tegen vol van gebrek. Maar toch heeft God in het midden van dat alles zijn genade groot gemaakt. En nou zal voor Abraham, voor Jacob's huis, zullen bepaalde dingen steeds zichtbaar worden. Dat is zonde, genade, maar ook het offer, het losmaken, het verliezen van het eigen leven, omzwerven door velerlei wegen en paden en toch op weg naar de stad, de veilige stad Gods. Verbroken, gescheiden, in het huishouden zelfs, het huisgezin, en toch brengt ze weer bij elkaar. Gebroken met breuk op breuk. En tenslotte, allemaal rond het bed van vader Jacob, die op Gods zaligheid wacht. Dat is een wonderlijk geheim. En ik hoop dat we daar alle met troost en met en bemoediging uit hebben mogen ontvangen. Het is zelfs zo in deze geschiedenissen. Wij hebben al Gods genade nodig om ze te kunnen lezen en om erover te kunnen spreken. Want anders zou het niet kunnen. Omdat we als het ware in de ingewanden van Gods barmhartigheid kijken. En die eeuwige trouw van de Heere God die niet en nooit laat varen het werk zijn er handen. En als je dan ziet op de afmaking en de ellende die je tegenkomt in deze geschiedenissen van wat mensen tegen God en tegen elkaar gedaan hebben en kunnen doen, dan wordt het wonder des te groter dat God ze bevrijdt, dat hij de kluisters breekt, dat hij de breuk heelt. En het eindigt in dat allergrootste wonder, dat de Heer Jezus Christus die breuk tussen God en dat zondige mensenkind heeft geheeld. Ik zei al, er zijn zoveel breuklijnen. Jacob, Jozef, Jacob en zijn zonen. De zonen en hun broer Jozef, Jacob, Benjamin en zijn enige broer voor wat betreft dat ze dezelfde moeder hadden, Jozef. En dan, dat is eigenlijk het ergste, God. Hoe lang er ook overheen gaat, maar God die gedenkt. Die gedenkt aan de schuld. Die de schuld ook voor ogen laat stellen. En die tegelijkertijd bezig is om de breuk te helen. Het is zo ingrijpend dit tafereel. Als je ziet hoe ze door honger en kom, en midden in de ellende tenslotte toch alvast weer samenkomt. Al is het in de vreemdelingschap in Egypte. Het is haast onvoorstelbaar. Daarom zei ik, hoe heilig zijn Gods wegen. Want is zijn werking hoge tucht, dat zei hij het mens dan met zijn zegen bezoekt of met zijn strenge tucht. Kijk, Jozef wordt hier geconfronteerd met Gods genade. Met die zijn leven zal verliezen. Die zal hetzelfde vinden. Die het om mijn wil zal verliezen. En nu proeft hij iets wat hij juist bij zijn broeders miste in het verleden. Juda was de man die het plan opperde verkopen aan de Ismaëlieten. Slaaf. Dan hebben we nog 20 zilverlingen. Kunnen ze nog een keertje de bloemetjes buiten zetten? Verkoop. Dat was Juda. Ruben had hem willen bevrijden. Uit de kuil. Om hem terug te laten gaan naar zijn vader. Maar Ruben kwam te laat. Ruben, een beetje een onbehouden mens. Die zei tegen zijn vader, laat Benjamin nou maar meegaan. En, want ik garandeer je, hij komt terug. En als hij niet terugkomt, dan moet je maar 2 van mijn zonen doden. Ruben, de man van de snelle, oplopende drift, de voortreffelijkste niet. Nou die Juda, de man die uiteindelijk de knoop heeft doorgehakt, verkocht, die is naar voren gekomen om zich borg te stellen. En die is op de plaats gaan staan van Benjamin. Laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven. En laat deze jongeling met zijn broeders optrekken, want hoe zou ik optrekken tot mijn vader als ik deze jongeling niet met mij breng? Ik kan de jammer niet zien welke mijn vader overkomen zou. Wat kan God een hard mens toch zacht maken? Wat kan die trouwe God dat keiharde hart toch breken in een mensenleven? Wat kan God van leven of roofdieren toch lammer maken? Door zijn genade, door zijn ontferming. Wat komen hier de lichtglanzen openbaar van die ander, die met zijn hart borg geworden is voor een verloren volk. Juda, de verkoper, hier staat, stond hij, hebben we gehoord. Als de plaats bekleed, laat mij hier blijven. Ik kan niet meer terug. Ik kan niet meer onder vaders ogen komen. Zonder deze jongen. En dan weet Jozef hoe de zaken erbij staan. Dat is nou iets van de vreze Gods. Dat is nou iets van de liefde die de meeste is. Ja, wie denkt niet aan het woord van Johannes? Wij zijn schuldig zelfs het leven voor de broeders te zetten. En nu in de confrontatie met die wonderlijke liefde, kan Jozef zich niet langer bedwingen. Hij kan er niet meer tegen. Hij heeft zich als die strenge, rechtvaardige onderkoning van Egypte aangediend. Hoewel, hij heeft ook gezegd, ik vrees God. Was een stille geruststelling. Ik vrees God, ja. Maar tegelijkertijd zat er de vraag in opgesloten, vrezen jullie ook God? Dat is goed, hoef je niet ongerust te maken. Dan komen we eruit. Dan komen we eruit. Maar nu, de liefde die de meeste is, de liefde die een menigte van zonde kan bedekken, als wij werkelijk zondaar mogen zijn. De liefde die zich niet verblijdt in de ongerechtigheid, maar in de waarheid. De liefde die alle dingen hoopt en gelooft. Die liefde die wij allemaal nodig hebben. Van God God is in de hemel, die zich met mij bemoeit. En eigenlijk ook dat er mensen zijn. Mensen die elkaar toch eigenlijk niet kunnen missen. Ja, ik weet wel, mensenheil is ijdelheid. Maar God geeft ook heil door en in mensen. Dat doet God ook. Er is geen sterker band, sterker beroep dan de liefde. Jozef kon het heel lang uithouden. Zo af en toe moest hij zich even omdraaien om zijn tranen weg te vinden. Toen hij die eerste symptomen van zorg, van liefde gewaar werd bij zijn broeders. Maar nu de verkoper daar staat en zijn leven loslaat en zegt, nee meneer, dat kan niet. Neem mij. Laat die jongen terug. Nu ze niet meer geregeerd worden door die boosaardige jaloezie. En door die innerlijke nijd, omdat Jozef wel eens wat zei, als ze weer ver van pad af waren, tegen zijn vader zei, vader, u mag wel eens dit zeggen of dat. Het is allemaal weg. Hij heeft zelfs in hun ogen geen beledigde trots gezien toen hij de jongste Benjamin 5 keer zoveel gaf als de oude. Dit doet de deur dicht en open tegelijk. Jozef kan zich niet langer bedwingen. En hij roept dat alle Egyptenaren weggaan. Hij is er goed mee met die Egyptenaren. Maar hij wil graag met zijn broers samen zijn. Hij wil niet dat ze zien in zijn tranen en alle emoties die er zo bij te pas komen. Daarom staat er zo opmerkelijk, er stond niemand bij. Toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte, dat betekent geen vreemde. Er stond niemand bij toen Jezus bij Petrus kwam. Weet er ook niets van. Wat er gebeurd is. Wat er afgesproken is. Na de opstanding. Petrus die kort tevoren had gevloekt. Dat hij de Heer Jezus niet kende. Hier ook. En als dan de deur dicht gaat en de Egyptenaren die zijn naar buiten gegaan, zullen ook wel verbaasd zijn geweest om al deze dingen. Toen verhief hij zijn stem met weeën, zo luid, dat de Egyptenaren die buiten het paleisje staan, hij zal ook wel een paleisje gehad hebben in de buurt van het paleis van Farao. Die horen het. En die vertelden het door. Wat er nu aan de hand is. Ze horen een luid geschreeuw uit het huis van de onderkoning opkomen.
De Oosterling uit zich vaak wat dat betreft makkelijker dan wij. Maar wat is het begrijpelijk en wat is het goed? Dit luide weenen. Al de emoties, al het verdriet. De scheiding, de breuk die er is, wordt nu geheeld. Na zoveel tegenspoed, maar ook na voorspoed, want hij is nu onderkomen. Wat is het goed om dan met elkaar te zijn, of alleen te zijn, of met de Heere te zijn, en om dan luide te weten. Dat heeft de mens als mens nodig. Hij heeft het nodig om niet altijd alles in te houden en niks te laten merken en zich te verbijten. Een mens heeft het nodig soms om het te uiten, zijn verdriet, om het gemis van wat hem lief of dierbaar was. Dat vindt de Heere niet erg. De Heere komt niet zoals wij mensen vaak komen. Nou, dan moet je niet huilen hoor. Je moet ook nog zien wat je allemaal hebt. De Heere gaat ernaast staan en weent aan het graf van Lazarus. Hij is bedroefd. Bedroefder dan al de anderen. Daarom is het goed soms dat de deur en de vensters openvallen van ons leven. Heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Of blijdschap doet ook. Hoe vaak is er die rem in ons leven, zodat we niet van harte zijn naam zal zingen. Dat het weggestopt wordt. Dat moeder niet zingt misschien nooit bij de afwas. Dat doe je toch niet? Waarom niet? Waarom niet? Het geeft niet hoe laat het is. Of hoe vroeg het is. Als het in het hart is. Als het in het hart is, al kun je niet zingen, dat maakt niet uit. Kom maar op met mij, groot. Zou ik niet hadden geloofd dat ik het goede zou zien in het land der levenden, het goede des Heren, ik ware vergaan. Dat is Gods genade. Het is ook naar zijn wil. Laat al uw begeer met bid en smeek bekend worden bij God. Kun je zachtjes doen. Maar het geeft helemaal niet. Het is goed om psalmen aan te heffen die liefelijk zijn en het hart treffen. Het is goed om tegen de Heere te mogen zeggen, Heere, waarom verzet hij aangezicht? Hij is het toch, die alleen alles heilvol maken kan? De broers staan met stijgende verbazing te kijken. Dat zo'n sterke man man daar niet zo'n onderkoning dat hij luidkeels begint te schreeuwen dat je het buiten horen kan? Aan de ene kant valt het ze mee. Ze zeggen ja. Ze denken, die man heeft toch ook wel een hart. Hij is niet zo sterk als dat hij zich voordoet. Aan de andere kant, het ongewone vervult ze met verbijstering. Wat is dat nou? Wat is er nou aan de hand? Als de eerste emoties voorbij zijn en Jozef zich weer een beetje onder controle heeft, dan roept hij en zegt hij tot zijn broeders: ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Ach, ik ben Jozef. Nou, die mannen, als je dat hoort, het lijkt wel of de hele kamer, of het hele huis waar ze in zitten, instort, vol wordt, uit zijn voegen puilt. Hun ogen, denk ik, dat ze wat uit hun hoofd rollen. Als ze dat horen. Die Jozef, die steeds als een stille schaduw hem blijft achtervolgen in dit leven. Die Jozef, die ze ergens wel dood hadden willen zwijgen, maar telkens komt hij weer terug, overdag en 's nachts. Die Jozef, als er een ramp of een tegenheen kwam in hun leven, dan is daar gelijk die gedachte, daar heb ik. Dan komt God afrekenen. Nou krijgen we ons verdiende loon. O, die Jozef toch. En nou opeens die volle uitroep: ik ben Jozef. Ik ben er. Ik leef. Ik ben niet vergaan in het stof der aarde, zoals jullie misschien dachten. Ik ben er. O geliefde, wat is dat een onuitsprekelijke troost? Wat is dat voor een grote betekenis dat Jezus Christus er is? Stel je voor, ja, dat is niet in te denken, dat is ook niet naar de schrift, maar dat Petrus alleen verder had gemoeten. Dat de broeders alleen met de dood, met de dood van de broeder op je ziel. Met het bloed dat om wraak roept van je broer. En als je dan niet weet dat dat bloed van die oudste broeder om verzoening roept, hoe moet je er dan doorheen komen? Hoe moet de breuk tussen God en ons en tussen elkaar, hoe moet die breuk weer geheeld worden? Het is alles overtreffend. Er is nog geen plaats voor eigenlijk. Dat gaat langzaamaan. Psychologisch zo goed te begrijpen. Dus de overgang is te groot. Het is te ongeloofwaardig. Dat deze man, die ze helemaal niet herkend hebben, die al een stuk ouder geworden is, net als zij, die zijn Egyptische baard en haardos draagt, die op zijn Egyptisch gekleed is, die Egyptisch spreekt. Het is ongelooflijk. Ik ben Jozef. Leef mijn vader nog? Dat had hij al eerder gevraagd. Maar toen behandelde hij ze nog als gespieders. Toen was hij nog die strenge man. Maar nu spreekt hij als kind, als broer van de broers. Leeft mijn vader nog, het is toch wel echt waar. Die vader, die over de breuk zo heeft getopt. Die vader die vaak in sombere gepeinzen onder de tere wind zat, de boom bij zijn tent. En dat de jongens met een boogje schuw omheen liepen. Want hij bedwit de kwaad vader. Hij denkt weer natuurlijk, denkt hij weer terug. Zou hij het wel nooit vergeten? Vader, Jozef heeft het wel gevoeld aan de broers. Dat Jacob, die oude vader, zijn leven is getekend door de breuk. Door de wonden die geslagen zijn. Dat leven zo vol verwachting en ook wel van gunst van God is toch geknakt door het verlies. Daarom leeft mijn vader nog. Staat stokstijf om aan te staan. Zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn haar gezicht. Er zijn dingen die kun je niet verwerken. Zomaar opeens. Dingen die je zo overkomen, zo plotseling, zo uit de hemel gevallen zou je zeggen, dat kun je niet verwerken. Ze kunnen niks meer zeggen. Ze kunnen geen antwoord geven, ze kunnen geen ja, ze kunnen geen nee zeggen. Verbijstering, schrik, opeens is hun hart er vol. Jozef. Opeens staat de oude schuld weer open. De oude schuld staat als een nieuwe schuld voor hun ogen. Jozef. Die we verkocht hebben. De communicatie wordt gestoord. Dat kan toch niet. Ze kunnen toch niet met hem praten. Ze kunnen toch geen antwoord geven. Niet dat ze dat niet kunnen omdat ze dat denken. Maar het is zo. Ze kunnen gewoon niet meer. Zo schrik. Want jongens. Is hun hele leven door die stille aanklager geweest. Steeds zien ze die benauwde ogen van de jongen, toen hij op zijn knieën viel en riep, broers, genade, genade, laat me naar huis, laat me naar huis. Misschien heeft hij wel gezegd, ik zal nooit meer wat van jullie vertellen, maar laat me naar huis. Steeds kwamen die ogen terug. Jozef, die breuk die ze geslagen hebben, in hun waarneming een definitieve breuk, daar staat hij dan. Zou je niet schrikken? Zou je niet schrikken? Ze kunnen niet terug zeggen. Wat moet je nou zeggen? Wat zou je nou ook moeten zeggen? Het lijkt wel zelfs of de woorden, o broer, kan je het ons nog vergeven, of dat al een godslastering is. Moest het na de maaltijd. Een knieval, ja, nu. Ze weten het niet en ze kunnen het niet voor elkaar krijgen. Hoe moet je hier nou je houding bepalen? Nee, er is eigenlijk maar één oplossing. Om die breuk te helen. Er is maar één oplossing. Dat Jozef ze over de brug trekt. Dat Jozef zelf van zijn kant eroverheen zou stappen. Vergeven. Dat is maar één oplossing. Goed maken kan niet. Vergeven. Dat kan. Dat zou kunnen. Eén oplossing die ligt aan zijn kant. Daarom, Jozef zegt tot zijn broeders, kom nader toch tot mij. En dan zie je die mannen, op leeftijd al, met hun verweerde door de zon gerimpelde gezichten, dan zie je ze stapje voor stapje dichterbij komen. Bij die strenge man, die nu de tranen over het gezicht rolt. Stapje voor stapje, zij naderden. Zij komen bij. Hij trekt ze met zijn ogen, met zijn stem, met zijn armen, trekt hij ze naar zich toe. Dan zegt hij nog eens, nu niet in een grote schreeuw, maar rustig en toch indringend. Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Dat moet er toch even bij. Dat zegt hij. Hij zegt het. Hij ontkent dat niet. Hij zegt niet tegen zwart-wit. Nee. Hij zegt. Die jullie verkocht als slaaf. Die jullie uit je leven weggedaan hebben. Die jullie als een beest hebben laten betasten. Of dat die sterk en goed was. Kom maar op. Geef maar mee die knul. Kunnen we wat gebruiken. Die raken we wel kwijt. Ze hoorden het. Even. Niet. Om ze. Te treiten. Of. Om er alles maar over terug, op terug te komen. Zoals de mensen dat zo vaak doen. Altijd maar ergens op terugkomen. Zo niet. Maar waar de breuk geheeld wordt, daar wordt het genoemd. Wat de breuk eigenlijk is. We hebben hem verkocht. We hebben God verlaten. We hebben de Heer Jezus Christus niet geloofd. En daarom, met een paar woorden, wordt het gezegd. Het is alsof het de profeet woorden zegt. Alleen, ken uw ongerechtigheid, dat je tegen mij gezondigd hebt. En dan hoef je niet een opeenstapeling van dingen te gaan noemen. Nee. Hoef je ook niet te denken, oh, ik ben misschien niet genoeg dit of dat soms. Nee. Je weet het wel. Je weet het wel. Al zou de Heer je bewaard hebben voor veel kwaad. Je bent toch een kwaaddoener. De God van ons leven hebben we verlaten en miskend. En we hebben die zoon die door God gezonden is niet gekend. Hij was veracht, een onwaardige. Daarom hoort het erbij. Ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. En dan toch nog uw broeder. Toch nog uw broeder. Hoe is het mogelijk? Direct gaat Jozef dan ook verder. Heeft geen zin. Heeft geen zin om lang over de schuld te gaan praten zoals wij mensen gewend zijn. Nee. Nee, Jozef is niet zo'n graver in die zin. Ik zou zeggen, geliefde gemeente, je hoeft niet alles bij elkaar te rakelen, op te rakelen. Maar weet de Heere ervan, die gij verkocht hebt. Ik wil mijn misdaad die tergen, niet verwerken. Kijk, weet je waarom het ons niet past om het allemaal zo op te rakelen en om ergens op terug te komen altijd maar weer? En altijd over de zonde te zitten. Weet je waarom dat niet goed is? Omdat we dan zo vaak vergeten. Vandaag heb ik het weer verloren. Vandaag heb ik weer nodig zijn vergevende liefde. Dan wordt het gewoon zo'n punt, zo'n obsessie. Van toen en dit. Het wordt genoemd. Het wordt genoemd. Maar dan direct gaat hij verder. Want de grond voor de vergeving ligt tenslotte ook niet in ons. Maar in hem. Wees niet bekommerd. Raak niet van de wijs. Wees ook niet al te boos op jezelf. Dat je dat gedaan hebt. Trek de haren maar niet uit je hoofd. Nee. Scheur je klederen nu maar even niet. Het is beter als er een scheurtje in je hart zit. Maar bedenk nu eens de hoge waarheid van het woord van God. Dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Die naar zijn voornemen geroepen zijn. Denk nu eens aan de waarheid dat zelfs al het kwaad mee moet werken ten goede. Dat denkt onze schuld en onze verantwoordelijkheid niet weg. Dat wij schuldig zijn. Jullie hebben hem verkocht, wij hebben hem verkocht. Maar het wil ons als het ware inprenten. God is groter dan onze schuld. God is groter dan al onze dwaalwegen. Blijf niet hangen, wilde Jozef zeggen, op dat punt, want dan heb je nooit geen rust, dan heb je nooit geen vrede meer, dan kun je niet meer blij worden. Blijf daar niet op hangen. Dat zijn nou even onzinnigheden en dwaasheden in het leven van de mensen. En we zijn zo liefdeloos geworden voor God en de naaste. Maar blijf er niet op hangen, niet op zitten. God heeft mij dwars door jullie schuld en vijandschap heen hierheen gestuurd. Tot behoudenis van het leven. Het leven. Let wel. Het leven. In het leven van Davids huis kwam die sterke ontbindende dood zo de kop opsteken. Zoals die ons allemaal. Die dood. Die vernietigende kracht van de dood, waarbij we onszelf, elkaar, de kinderen, de dood aandoen. Zonder zelfs soms bewust te zijn. De dood. Al is het dan niet de dood, misschien in die letterlijke zin. Maar de dood in de vorm van scheiding, uiteenrafeling, die dood. God gaat dwars door alles heen, zijn weg om het leven te behouden. Om het leven zichtbaar te maken, al is het maar een klein spel. spruitseltje dat net het groene sprietje boven de aarde komt. Al is het maar als de paardenbloem die daar tussen het puin naar boven groeit. God in spezen. Om iets zichtbaar te maken van zijn werk. Van het leven. Lucas, daar staan de mannen, daar zitten ze bij elkaar, ze praten erover. Maar zeg je nou of ze echt vrede hebben? Echt rust? Nee, dat hebben ze niet. Waarom niet? Er ligt ook zo sterk het gevoel bij de mannen. Ja. Hoe moeten we nou verder? Judas is dood. Die heeft voor 30 zilveren de meester verkocht. Juda was ook een verkoper. Net als Juda hier. Die Jozef verkocht. Ja. En het hart van de een is niet beter dan het hart van de ander. Dat hebben we gemerkt. Verkopen. De dood in. Kun je begrijpen dat deze mensen dat onbevredigende, knagende gevoel hebben gehad, net als dat wij wel eens hebben, als je iets van plan bent, een bezoek of wat ook, en het gaat allemaal heel anders, dat je zo onbevredigd naar huis gaat. Waar je nou had willen komen, waar je had willen zijn, daar ben je niet gekomen. We hebben er omheen gedraaid. Nou, in sterkere zin hadden dat nou die discipelen. Het lag nog vers in de geheugen. Ze zien alles in de geest weer voorbij trekken. Toen vluchtte al zijn discipelen hem verlaten. We weten van de gesteldheid van een Thomas. We weten van de onkunde. Ze hebben met z'n allen, hebben ze het niet kunnen voorkomen, wat er gebeurd is. Ze voelen het ook aan als een stuk schuld, diep in hun hart. Kunt gij niet 1 uur met mij wachten? Maar het ging niet. Daar zitten ze. Ze zijn wel enigszins opgewonden door alle geruchten. Er is ook wel het een en ander gebeurd, maar hoe moeten we nou verder? Daar komt Jezus. De meerdere Jozef. De meerdere Juda. Die komt opeens binnen. Schrik. Ze worden bang. Oh. Daar komen die herinneringen in dubbele mate levend weer voor je staan. Niks nutten. Leugenaars. Zelfoverschappers. Hoogmoedige vlegels. Dat zou je allemaal wel niet kunnen zeggen. Want het was niet alleen beter, ze hebben zich er allemaal bij aangesloten en gezegd. Zo is het, daar zijn wij het mee eens. Dit zal u geen zins geschieden. En toch staan ze daar. Allemaal aan de kant. Er is nou niet 1 dingetje waar ze zich op kunnen beroemen. Misschien 1 dingetje dat ze kunnen zeggen, gelukkig dat ik. Dit gedacht, nee. Petrus' veldslag is ook nog mislukt. Steek je zwaar in de scheen. Daar ben je de meester. Proef je de verbanden. Ze schrikken, bang. Kijk, Kijk eens naar mijn handen. Kijk eens naar mijn voeten. Ik ben het zelf. Kom eens hier. Ja, leg je hand hier eens in. In die spits. Voel je wel? De geest heeft geen vlees en benen. Zoals je ziet dat ik heb. Waarom denk je toch zo? Ja, ik denk dat ik eigenlijk naar de hel moet. Dan hoor ik thuis. Waarom denk je toch zo? Daar komt die lieve Heer Jezus, die getrouwe, die rechtvaardig is, die weet wel dat wij hem ook verkocht hebben. Al was het genade dat we niet met hetzelfde als Judas gedaan hebben, of als de overpriesters, dat is enkel genade. Maar wij voor onszelf voelen het zo aan, het zijn de Joden, niet Heer Jezus, die u kruisten en spuwden in het gezicht. Dat hebben wij ook gedaan, wij. Zodra u die kant uitging die God uit wilde, toen wilden wij niet meer mee. We wilden graag een mooie preek horen, maar we wilden graag niet, we wilden liever niet horen van neem eens een kruis op en volg hem bij. Wilden we niet horen. Ook wilden we niet horen van het verliezen van een leven. Ook wilden we niet horen van een tarwegraan dat in de aarde moet vallen en sterven omdat het anders alleen blijft. Dat wilden we niet. Zo zijn wij toch ook eigenlijk verlogenaars, miskenners van die Heer Jezus Christus. Want wij wilden maar de vlag in top hangen. En Jezus is de man van smart, gezocht en krank. Zie je, hij is meer dan Jood. Bij wat Jozef zegt, daar kun je nog ergens wel eens denken, nou. Je bent ook hoog gerezen. Als jij de vader van Farao noemt enzovoorts. Nou. Maar die Heer Jezus Christus, die zegt, leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Kom nou eens, zegt hij. Raak me nou eens aan, broeders. Ik ben van vlees en bloed. Ik ben echt jullie oudste broeder. Wat is het dan onuitsprekelijk groot. Als een mens je wil kennen, dat is groot. Maar als de zoon des mens, die van de hemel is, zijn handen naar je uitstrekt en trekt, kom. Je durft niet, je kan niet. Alleen al je gedachten beschuldigen je dat je tegen alles in, dat je een weerspanneling bent, een stijfkop, een iemand die door dik en door dun zijn eigen wil doet en die niet wil luisteren. Alles staat in de weg. Dan toch komt. Ik heb voor jullie in de gevangenis gezeten. Vader kon het niet hebben dat jullie allemaal verloren zouden blijven. Ik heb tegen vader gezegd, ik ga ze halen. Ik zal zelf wel in de gevangenis gaan. Ik zal zelf wel in de dood gaan. Maar ik zal alle dagen tegen u gezondigd hebben als ik ze niet terugbreng. Ik breng ze terug. Vader die ontroerd was in het diepst van zijn ingewand. Die zei, hoe zal ik jullie overgeven? Hoe kan ik je vergeten, dacht vader Jacob Jozef. Hoe kan ik je ooit vergeten? De eeuwige vader zei, hoe zal ik u overgeven, Efraim? Mijn hart is in me omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Sinds ik tot je gesproken heb, denk ik nog steeds ernstig aan je. En de Heer Jezus is gekomen in de gevangenis, in de dood. En hij zegt, en hij doet het ook. Want wij kunnen niet, we durven niet. We worden door onzichtbare handen van binnen vastgehouden. Jij? Maar hij zegt, kom. Ik ben van jou. Ik heb geruild. Ik breng je bij vader thuis. Vraag me maar uit. O, dat de Heere God ons door het woord trekt en door de Heilige Geest. Want te midden van de schrik begint de blijdschap door te breken. Midden in het ongelovige staren, maar dat bestaat niet, zegt hij, kom eens dichterbij. Ik heb je lief, ik breng je thuis. Midden in alles wat beschuldigd staat daar opeens dat kruis. Maar die Heer Jezus hangt. En daar zegt hij, heden zult gij met mijn paradijs zijn. Dat bestaat toch niet? Nee, voor ons bestaat het niet. Maar hij doet het. Hiertoe is hij nou juist gekomen. Om zulke ellendige doodswurmen, die de zon niet in het water konden zien schijnen, die het leven hebben verbeurd, verkocht om die thuis te brengen en aan zijn middelaarshart te drukken. We moeten nodig naar huis, maar ik denk, ik geloof, we moeten in de hemel zijn om het volkomen te vertrouwen. Denk ik. Hier op aarde kruipt er elke keer weer wat tussen. Dat je zegt, nou, het staat toch eigenlijk niet. Hè? Het kan toch eigenlijk niet. Hè? Ik? Soms worden we verschrikt. Maar in de hemel zullen we niet schrikken. Daar zullen we alleen maar zijn naam groot maken. En elkaar alle, de broeder en zuster, hand geven. En elkaar toeroepen. We zijn verlost. God heeft ons wel gedaan. Amen.